Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey Teun.
Hey Gijs.
Hallo Teuntje.
Hoe zit je erin?
Ja, goed.
Wat maar, dat dan gaat?
Wat dat dan gaat. Mijn verjaardag is... Nou ja, ik praat zoveel over mijn verjaardag dat het, ja, ik maak er ook weer iets veel te groot
maar
van.
Maar je praat ook over je verjaardag als je niet over je verjaardag praat. Door gewoon essentiële en existentiële kwesties
nou,
aan
dat
te
is
roeren.
Het. Ik ben over allerlei hele wezenlijke dingen voor mezelf aan het nadenken. En die heb ik ook dit weekend in de praktijk gebracht. En dat heeft me, ja...
Geen windeieren gelegd.
Bezwaard en verlicht.
Ja.
Ja, geen windeieren. Nou, nee.
Ja.
Nou,
ah.
Ik heb er geen geld mee verdiend.
Nee, nee.
Behalve dat we nu geld aan het verdienen zijn.
Ja.
Dat is
ja.
Waar.
Ja.
En jij, Teun?
Ik dacht dat ik met een huiselijke kwestie zat. Maar misschien, als ik er dieper over nadenk, zit ik wel gewoon weer met een kwestie man-vrouw maatschappij.
Ach, jeetje. Man-vrouw maatschappij, de sokfan teksten.
Ja. Ja,
nou, we gaan ze eens even allemaal doornemen.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Gijs.
Teun.
Jij vroeg je af of ik gek was geworden.
Ja, ik was gewoon... Jij zat hier in de studio alvast. En ik was gewoon nog in het voorgeborgde. Was
ja.
Ik aan het praten. Ik was aan het zeggen, goh, ik ben mijn telefoon kwijt. Even naar mijn auto lopen. Misschien ligt hij daar, dit en dat. En ineens storm jij naar dat voorgeborgde. En ik mis alles. Al jullie
ja,
zijn
hoorde,
leuke gesprekken aan het voeren.
Ik hoorde een soort kwikzilverige lach van Guusje.
Ja, maar en als ik mijn mond opentrek, dan hoor je een kwikzilverige lach van Guusje.
Ja, nou ja,
daar
zijn
dus er niks bijzonders
ik
aan.
Had gewoon, ik bedoel, ik heb daar niet heel vaak last van. Maar als het zo dichtbij is... Ja, ik kreeg toch een soort FOMO.
Ja, ja.
Ja.
En dat is dan toch... Dat zegt natuurlijk iets over jouw
zegt
aard
iets over mij.
En je wezen.
Ja.
Dat je dan toch altijd het gevoel hebt... dat er ergens leuke gesprekken plaatsvinden waar je niet bent.
Nee, maar ik heb dus... bedoel, als mensen naar feestjes gaan of social media... Of, heb ik dat helemaal niet.
Nee, volgens mij heb je... Als je eenmaal op het feestje bent, heb je het wel...
Ja.
Dus als je er niet bent, maakt het niet uit. Maar als je op het feest bent, heb je wel een soort radar van...
Ja, dus dat, en dat
wie
is
er met wie aan het chansen? Waar zijn de leuke gesprekken?
Ja.
Waar is wat aan de hand? En moet ik daarbij zijn?
Ja, of ik kom er dus niet in, dat ook.
Of je komt er niet in?
Ja.
Of dus, nu moet ik weg?
Dus eigenlijk is de reden waarom ik geen FOMO heb voor feestjes... is misschien juist wel dit. Omdat ik dan anders FOMO's krijg op feestjes.
Ja, je hebt meer FOMO op feestjes.
Ja.
Als je eenmaal op het feestje bent, ben je voortdurend bang... dat je mist wat het leuke deel van het feestje is.
Misschien verbeeld ik me ook soms dat er überhaupt een leuk deel van het feestje is...
Kijk, dit is natuurlijk een soort filosofische kwestie.
Ja, ging even een soort...
Ja, even een kleine... Nou, niet een error, maar even zo van... Ja, Teun, dat natuurlijk is dat zo. Want als je echt goed in het feestje zit... ben je er natuurlijk van overtuigd... dat het leuke deel van het feestje altijd is waar jij bent.
Ja,
toch?
Oké.
Okay. Ik stel me ook voor dat als je echt iemand bent... die overloopt van het zelfvertrouwen...
Ja.
Nou, dat zijn wij in zekere zin wel... Maar ook zeker niet.
Ja.
Ja, ik heb een keer zo'n interview aan Volkswagen Magazine gegeven. En dat ging alleen maar over dat ik zo onzeker ben. En, weet ik, en toen dacht ik echt, ja, wat een onzin na afloop. Terwijl het is ook weer zo.
Ja.
Het is zo en het is niet zo.
Het is zo en het is niet. Maar er zijn denk ik ook mensen die gewoon geheel... Dus je hebt een soort kwadrant, ja. Denk ik. En je hebt ook mensen die vallen geheel aan één kant of geheel aan de andere kant.
Van het zelfvertrouwen en het niet-zelfvertrouwen. Ja. Ja. Ja, ik zit daar inderdaad soort op sommige vlakken.
We zitten niet in het midden, maar we zitten gewoon
in allerlei uitersten. Ja, maar zou maar zeggen, als het gaat over van zet een microfoon aan en neem een podcast of heb ik overdreven veel zelfvertrouwen. Ja. Te veel for my own good. Dat is altijd te veel for your own good misschien. En op een feestje...
Waarom
heb
te veel for your own good? Ik weet niet of dat er eigenlijk zo is.
Ja, dat neem ik ook terug, die uitspraak. Ja. Maar op een feestje durf ik echt te zeggen dat ik niet overloop van het zelfvertrouwen. Ja. Dat ik echt een soort verpulver tot een bijna niks als ik helemaal op dat feestje ben.
Maar toen wij, Gijs, toen wij op een gegeven moment in die Polonaise zaten... op, volgens mij, het boekenbal...
Ja.
Toen zaten we echt even in de eye of the storm van het leuk.
Ik denk dat specifieke boekenbal... Ik heb het laatst toevallig nog lang zitten nabespreken met Aaf. Het was in de Escape.
Ja, alle echte schrijvers spuugden erop.
Alom beschouwd als echt een hele slechte locatie voor het boekenbal. En het Stad Schouwburg werd nodig gemist. Behalve door ons. Ik denk dat het misschien wel ons beste feestje is geweest.
Ja.
Zeker van ons samen.
Ja,
het was triomfantelijk op een of andere manier. Maar dat je dus ook het gevoel hebt... Dan heb je het gevoel van het leuke deel van het feestje is daar waar ik ben.
Maar ik herinner me nog wel hoe ik binnenkwam. En toen had ik dat gevoel helemaal niet.
Nee, maar dat is natuurlijk juist het hele mooie. Hè? Dat je dat gevoel verovert. En dat je het dan na een half uurtje, drie kwartier hebt.
Ja.
En dat het je dan in principe niet meer verlaat totdat je weggaat.
Ja.
Maar dat is natuurlijk in wezen wat zelfvertrouwen is. Dat je denkt dat daar waar jij bent, dat het daar gewoon het leukste is.
Ja, maar dat is ook, dan moet je ook, ik denk wel dat wat daarvoor nodig is, dat je bijvoorbeeld ook de energie, toch een bepaald soort energie instopt. Ik ken mensen, jij kent ze ook, we kennen ze gezamenlijk, die gewoon ergens gaan zitten en die gaan dan bijvoorbeeld een verhaal vertellen en die gaan dan vanuit, iedereen vindt het leuk om naar dit verhaal te luisteren.
Ja, nou was ik maar zo iemand.
Ja, maar ik heb al helemaal geen zin om het verhaal te vertellen.
Omdat ik zo in essentie het gevoel heb dat het volstrekt oninteressant is wat ik zelf te vertellen.
Ja, dat is ook zo.
Ja.
Ja.
Dus... Ja, exact dat. En eerlijk gezegd, van je zegt van ja, die steekt er zoveel energie in. Maar ik in mijn ongelukkigheid op feestjes, daar steek ik nog veel meer energie in. In mijn ongelukkig voelen en denken van wat moet ik hier? Kan ik al weg met goed fatsoen? Of zal ik heel hortend en stotend met iemand een gesprek gaan voeren? Voel ik zo mijn eigen keel en mijn eigen holtes of zo ga ik heel erg voelen.
Ik vind het wel heel geruststellend hoor.
Ja?
Ja, ik wist dat jij het ook zo erg had als ik. Maar goed,
maar ik vind dus dat jij altijd een soort overactieve bij bent op feestjes. Dat ik jaloers maak.
Maar dat is
vind.
Dus dat ik denk, ik moet er nu energie in steken.
Ja, en overal gebeurt het waar ik niet ben.
En je kent voor mij dat ik dan op een gegeven moment is alle energie opgebrand. En dan
ga je aankondigen dat je weggaat. Ja. Dan gaat iedereen zeggen dat je niet weg moet gaan. Dan ga je weer niet weg.
En dan ga
je nog even als een dood vogeltje erbij zitten.
Ja. En dan ga je weg.
En dan ga je weg. Ja. Ja.
Maar het begon dus mee
een
dat ik...
tragische wezens zijn we toch, hè? Wij tweeën, sowieso iedereen als mens.
Nou, kijk, dat zoveel mensen hier met plezier naar luisteren... betekent ook dat mensen zich hierin herkennen.
Ja, ja. Eerlijk is eerlijk. Ja.
Maar ik heb dus inderdaad, Gijs, dat ik heb dat dus... Ja, een feestje is een soort noem je dat? Een soort extreme versie van dit. Maar ik heb het eigenlijk altijd, inderdaad. Dus dat ik denk van, oh, daar is het nu leuk.
Ja,
daar,
precies, ja. Ja.
En ik zie me in dat opzicht ook een beetje als een sociaal roofdier. Omdat ik denk, daar is het leuk. Ik moet dit nu gaan leegzuigen om het voor mezelf leuk te...
Ja, een sociale bloedzuiger.
Ja, niet dat ding van, oh, ik ga nu...
Ik ga hier iets leuks creëren. Zo van, daar zit Guusje, kwikzilver achter om grijslag. Maar ik ga hier op het bankje in het, zal ik maar zeggen, tussengeborgde met Lennart een feestje bouwen. Ja. Nee, met storm en geraas meld je in het voorgeborgde.
Het leuke meteen
het leuke kapot maakt. Ja. Wat is hier aan de hand?
Ja.
Jullie zitten zo te lachen met elkaar. Wat is dit? Ja. Nou, toen zei ik, Teun, ben je gek geworden.
Ja, toen ben je gek geworden. Ja.
Ja. Ja. Ik had vannacht een hele rare ervaring. Ik ga dus altijd met koptelefoontje met radio in slapen.
Ja.
Ik ging gisteren heel vroeg naar bed. Rond de langs de lijn was nog bezig.
Ja.
En toen werd ik op een gegeven moment wakker van de promo van een aankondiging van een interview wat ik zelf donderdag ga geven. Dus dat was heel, heel raar.
Met jouw stem ook?
Nee, dus met een andere stem. Maar die zeiden allemaal dingen over mij. Dat was echt, en het kwam aan mijn slaap. Dus het was echt net of het een droom was. Ja. Hij maakt podcast. Zondag begint hij met zijn eigen cultuurprogramma. Dat hoor je dan eens zo. Ja, ik vind het ook wel soort... ik werd er ook wakker van. Dus blijkbaar was er nog een soort sluimerend bewustzijn dat dit wel...
Goh, hier wil ik meer over weten, dacht je?
Ja, ja, wat is dit? Over wie gaat dit? He, dit klinkt allemaal als mijzelf. Ach, oh ja, ik ben het zelf.
Misschien is het ook wel een soort... Is het sterfbed ook een beetje zo?
Ja, ja. Hoe stel je je voor?
Dus je maar dan niet hij maakt, maar hij maakte. Hij maakte podcast.
Ja, maar denk je dat er een soort stem van God?
Ja, een soort... Maar die stem van God, ja, ik denk, dat,
me wel,
ik denk dat er wel een stem van God is, maar ik denk dat die stem van God dat
zich weer eens stom houdt.
Zou weer een stofje in de hersenen zijn dat die stem van God laat.
Dat eeuwige stofje in de hersenen.
Ja, dat Rob Oudkerk
is ook een hele serie over antisemitisme bezig, hè? Die
oh,
is
ja?
zich ineens als Jood geoud, geloof ik.
Ja.
En die is nu ja, Jan en Alleman aan het aflopen om met ze over antisemitisme te praten. Bij de EO.
Ja, EO. Ja. Ja, nee, ik zag inderdaad... Nee, het is te schrappen, want ik viel daar zappend in. Ik ging er ook, moet ik zeggen... Zappend weer snel uit. Maar ik dacht wel, god, wie is deze interviewer?
Rob Oudkerk, maar jij herkende hem überhaupt niet meer? Of was hij ook niet in beeld?
Vind
ik heel onatypisch voor Rob Oudkerk. Dat
nou ja,
niet
soms
in beeld
heb je zo'n situatie, dan heb je zo'n soort interview setting. En dan
zie je alleen maar zo'n soort vage schim met haar en zoals een leesbril.
Zoals dat in de mediawereld dan noemen van, je wil hem wel voelen.
Ja, maar je hoeft hem niet echt te zien.
Ja, dat hij waarschijnlijk voor en na dat interview daarheen liep. Of
ja, een soort mijmerend over een gracht of door Utrecht. Ik hoorde Sharon Dijksma ook in het Radio 1-journaal liet ze er stukjes uit horen.
Ja.
En dan hebben ze, in Radio 1-journaal hebben ze altijd van gisteren op tv... Ja. Hoor je dat wel eens, 's ochtends?
Nee, ja.
Hebben ze in de Astrid Kersenbaum show?
Ja, het is eigenlijk meer voor de extra, maar laten we vanaf deze plek even Guylaine Plag feliciteren.
Ja, met zijn Marconi Oeuvre Award.
Ja,
Guylaine, vanaf deze plek gefeliciteerd met je Marconi Oeuvre Award. Ja. En terecht.
En terecht.
Hij komt naar je toe met een, met een mooie ruiker erbij. Even kijken, maar in de Astrid Kersenbaum show op Radio 1, 's ochtends, daar hebben ze altijd gisteren op tv. En dan hebben ze dus altijd een soort, een heleboel fragmenten uit één programma. En dat is altijd, vind ik, heel random gekozen.
Ja.
Dan denk ik van, waarom hebben ze...
Dus misschien hebben ze ook een randomizer. Dat is gewoon
ik denk
die
dat
gaat
ze
door
een tv-gids randomizer hebben. En dat dan de ene keer is het Boggle. En dan is het weer Get the Picture. En gisteren was het dus ineens, of vanochtend was het ineens de Joden-docu van Rob Oudkerk.
Was één docu voor een hele serie?
Ik voel een serie. Ik weet het niet, zeker. Ik heb het niet in de gids nagekeken. Maar ik kan me niet voorstellen dat Rob Oudkerk zich... als hij eenmaal beet heeft... dat hij zich dan met één docu heeft af laten schepen.
Ja.
Ja.
En denk je dat hij nu... het antisemitisme een gevoelige tik uitdeelt?
Ik denk dat het antisemitisme zich wel eens even danig achter de oren zal gaan zitten krabben... hoe het hier nog bovenuit komt.
Ja.
Ongelooflijk. Maar goed, ik zat dus na een promo van mezelf, toen werd ik wakker.
Ja.
En ik had sowieso ik heb een heel confronterend weekend achter de rug. Of heel, zal ik zeggen, het aardig zijn is echt...
Maar Gijs, er zijn de afgelopen twee maanden twee thema's in jouw leven.
Aardig zijn?
Aardig zijn en hoe neem ik waardig afscheid van het métier... Op het hoogtepunt eigenlijk...
Van mijn maatschappelijke carrière.
Ja, op het hoogtepunt van je maatschappelijke carrière ben je daar... Maar goed, aardig zijn.
Ja, maar dat komt omdat ik 50 word nu. Die 50e verjaardag is zich aan het aandienen. Ja. En hoe je het ook wendt of
ik heb nog van jouw vrouw of zo nog niks van een uitnodiging of iets ontvangen.
Er is ook niks.
Er is niks?
Nee, reken er maar op als er iets is dat je uitgenodigd wordt, Hortuin.
Ja, nou ja, misschien dat je denkt van Teun is mijn zakenpartner.
Ik snap dat je heel onzeker bent. ik weet dat je aan alles twijfelt.
Okay,
maar reken erop dat als er iets is dat jij wordt uitgenodigd.
Maar er is niks.
Nee, er is echt helemaal niks.
Oké, maar mag ik jou wel mee uit eten nemen?
Je mag me altijd mee uit eten nemen.
Dan gaan we dat even regelen.
Gezellig.
Ja,
ook hierover heb ik dus... Ik zie de ramp alweer naderen. Het kan gewoon niet goed zijn op mijn verjaardag. Want ik weet zeker dat als er iets was, zou ik daar tegenop zien. Ja. En als er niets, nu er niets is, zie ik er niet tegenop. Maar weet ik wel dat ik dat ook weer als een soort kille teleurstelling ga voelen.
Straks...
Maar ik wil ook geen surprise party.
Ja, nee, je hoeft mij niet...
Ik zeg het alvast omdat mijn moeder dit allemaal hoort. En die stond op het punt om een surprise party te gaan organiseren.
Maar denk je niet dat we straks ook met je moeder nog even over verder praten?
Kan, zeker.
Ja.
Dan kunnen we zo meteen nog even over verder praten. Ja. Maar, dus en want. Ja, aardig zijn is inderdaad een thema. En ik had dus deze week, dit weekend, een soort familieweekend.
Ja.
Ik moest naar Groningen om de zangeres Vrouwtje te interviewen. En ik had daarbij bedongen dat ik een enorme berg kaartjes voor het Noorderslagfestival, waar dit zich afspeelde.
Beding je gewoon even zo.
Nou ja, als ik gevraagd word voor een interview, dan kan ik zeggen, oké, dan vind ik het wel leuk als ik helemaal naar Groningen afreis om dan naar alle vrouwtjefans uit mijn gezin mee te doen. Ook naar dat concert kunnen kijken. Dus inderdaad bedongen. En daarvoor heb ik bij ons, bij mijn lievelingsrestaurant, volgens mij deel je dat wel een beetje, met mijn Pilorsma Borg gegeten, met Dick Zoek. Dus dat was heerlijk. En maar daarna voegde een heel groot deel van mijn gezin dus zich samen. Mijn oudste dochter met haar vriendin en Benjamin en Riff en Aaf en ik. Dus waren met z'n zessen. En ik had echt wel iets voorkomst van, ik moet nu aardig. Ik moet aardig en gezellig zijn.
Maar had je dat? Is niet gewoon een situatie waarin je automatisch... Je moet het dan zo tegen jezelf zeggen.
Nee, vind ik niet.
Nee?
Dit is een soort hyperbewustzijn wat ik dan krijg over dat ik denk van, ik mag nu niet chagrijnig worden. En dit uit zich heel erg op één bepaald moment. Of een bepaalde situatie, laat ik het zo zeggen. Namelijk, je zit in een horeca-etablissement. Nee. En je hebt met z'n allen besteld. En dit is een thema wat we al vaker hebben behandeld. En op een gegeven moment voel je, deze bestelling duurt te lang.
Ja.
Er is ofwel iets daadwerkelijk misgegaan, ofwel het is hier zo slecht geregeld dat je echt gewoon voor je eigen koffie moet vechten. Want anders krijg je hem gewoon niet. Of duurt het nog een half uur lang.
En ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik heb je het volgens mij wel gezegd, dat mijn gevoel daarvoor altijd feilloos is. Dus elke keer dat ik er iets van zeg, dan gaan ze daarna, terwijl het gezin, of het
precies, dan nog onnozelaars
die
noemen.
Gewoon niet zo vaak bij het bijltje hebben gehakt.
Ja, of daar gewoon niet dat zesde zintuig wat wij allebei wel hebben, niet hebben.
Of gewoon zoveel plezier hebben dat ze er gewoon niet
op letten. Dat is het een beetje. Precies. Ja. Het is ook, want dan ben ik dus altijd degene die gaat zeggen van, hey jongens, of ik ga gewoon een soort bozig naar de ober of naar de serveerster, soort wenken of kijken.
Ja.
En het is altijd van, hé, doe toch niet zo opgevangen. Dan word ik altijd als de sfeer, soort stemmingbederver.
Ja.
En zeg ik, ja, maar volgens mij loopt het hier niet of die koffie komt niet. Ah joh, geniet toch eens van het moment.
Ja.
En, maar dat kan ik niet.
Je kan dan niet meer van het moment genieten.
Ik kan onmogelijk van het moment genieten.
Ja.
Maar ik heb toen, ik moet trouwens heel vaak denken aan, je had toch Bram van Splunteren en François de Waal heet hij? François. Ja, die waren toen met z'n tweeën, begonnen toen ineens een beweging dat ze niet meer cynisch wilden zijn. Weet je dat nog?
Nou, je hebt Frans de Waal?
Ja, dat is de etymoloog. Etoloog.
Oh, en François de Waal, dat is grappig, want François de Waal die schreef ook stukjes over film.
Ja.
Die heeft toen een
schotschrift heel tegen je vader geschreven.
En toen is er een...
Gokking, het is op de gok, hè, dit.
Maar echte schotschrift en over subsidiepotten en dit en dat. Ja. En toen is er dus een hele... hij had toen heel even Hans Berenkamp op een zijspoor gezet.
Oh.
En toen is er een hele...
Die ook niet wars was van schotschriften tegen je vader.
Ja, maar op een of andere manier was dat dan nog...
Stak hij nog goed af bij François de Waal.
Toen is er dus een ingezonden brief van Cinematografisch Nederland in de krant kwam. En toen is die François de Waal...
Weer afgevoerd.
Nou, en toen is Hans Berenkamp teruggekomen. En die was natuurlijk zo blij dat hij daarna alleen maar lovende recensies schreef.
Zij hij triomfant. Ja. Maar deze François de Waal is ook op zijn schreden teruggekeerd. Want die is op een gegeven moment een hele beweging gestart van ik wil niet meer cynisch zijn.
Oh, ja.
Ik wil niet meer zo negatief
naar alles
kijken.
Is het in de tijd van de zijn of azijn?
Zijn of azijn ken ik niet.
Oké, dus Bram van Splunteren, die had een ja, eigenlijk een jonge van de vriendin. Eerste real-life emo-series. Ja. Waarschijnlijk gevoed door een jonge vriendin. Dat zou heel goed kunnen. En die heette Zijn of Azijn. Dus ik denk dat het
hetzelfde.
Ja,
dat is dezelfde beweging.
En beroemd en een beetje beschimpt is de scène dat hij dus bij de psychiater is geweest.
Ja.
Je moet bedenken, er zijn geen mobiele telefoons.
Ja, en er was ook nog eigenlijk geen reality tv.
Nee,
of bijna
niet. En hij was zo emotioneel van die sessie aan de psychiater, maar er was geen camera.
Ja.
Dus hij belt die cameraploeg. Die komt dan dus 2 uur later aankakken. En dan gaat hij, ik was net bij de psychiater. Ging hij zo in de camera lopen
huilen. Dit moet jij van horen zeggen hebben. dat dit 2 uur duurde en dat hij die ploeg
dat heeft. Dat is
een VPRO-legende, is dat.
Ja, nou ja, dit heeft misschien ook wel in een recensie gezegd. Op een of andere manier waren mensen daar erachter achtergekomen. Maar inderdaad was hij toen... En hij heeft dus...
Nou, dat was in
hij
dezelfde...
was de eerste softe man eigenlijk van Nederland.
Nou, dat is het probleem. Kijk, hij en François de Waal, ze waren helemaal geen softe mannen. Maar ze waren geharde, cynische mensen.
Ja.
Die ineens een soort heel... Ja, ook weer een beetje een verdienmodel vonden. Ja. In we willen niet meer cynisch zijn. Maar nu denk ik, dezelfde fase als waar ik in zit.
Ah.
Ik heb last van... Ik denk dat dit ook een stofje is.
Ja.
Waarschijnlijk waren zij ook 50 toen ze dit deden. Hetzelfde stofje wat er vrijkomt.
Kunnen we daar dan niet ook een verdienmodel van maken, Gijs?
Nou, dat ben ik nu te gaan doen.
Oh ja. Ja.
Wat zit ik hier anders te doen?
Ja, nee, maar ik bedoel me gewoon een aparte van... weet ik wat, een knuffel Love is Peace podcast.
Ja, nou moet ik even,
over
nadenken. Maar in ieder geval François de Waal en Bram van Splunter hebben dit vaardig voor ons gedaan.
Ja.
En ik denk nu steeds van, goh, die hadden misschien wel hetzelfde als wat ik nu heb. Dat je ineens denkt, wat ben ik een barse oude man.
Mm-hmm.
Ik wil een lieve oude man worden. Ik heb dit dus ook steeds in het gezin gezegd. Nou, daar ben ik natuurlijk weer, zoals dat gaat...
Uitgelachen.
Vrijelijk om weggehaald.
Je wil een lieve bompa worden.
Ik wil een lieve bompa. Ja, zo'n lieve bompa bij wie je altijd terechtkomt. Ja. Die altijd geïnteresseerd is in wat je te vertellen heeft. Die dan zijn arm om je heen slaat.
Weet je wat de oplossing hiervoor is? Kleinkinderen.
Dan word ik vanzelf...
Ik denk, als je eenmaal kleinkinderen hebt, dan word je gewoon vanzelf... Als je het in je hebt, en heb je... Dan...
Ja, ik heb nu ook bij In de Ranch in Groningen en bij een boekwinkel... heb ik het boek Aardig Zijn van de School of Life gekocht.
Oh,
ja, dat lag daar gewoon. Ik zeg gewoon, jongens, kijk nou, waar ik de hele tijd mee...
Dit kan toch geen toeval zijn?
Een lesboek, Alain de Botton, of hoe heet die gast, heeft het allemaal voor me uitgezocht. Nou, een heel dun boek. Ik heb er doorheen gebouwd. Er staat niks nuttigs in. Maar het is
maar
toch
die heeft er ook een goed verdienmodel van gemaakt, die Alain de Botton.
Nou, behalve dat hij wel in de Ranch terecht is gekomen. Maar
ja,
goed.
Maar die man heeft echt geld verdiend,
zijn miljoentjes wel binnengehaakt.
Ja,
maar ik vind ook het hele boekje hebben met zijn linnen stofomslag Aardig Zijn, vind ik ook een reminder. Maar goed, ik zit dus in die horecazaak. Ik zit helemaal te flippen over dat die serveerster niet komt, of dat ze wel de bestelling heeft opgenomen, dat het maar niet doorkomt. En ik denk, ik ga gewoon nu niet de irritatie-eigenaar zijn. Ik wil niet degene zijn die gaat over deze irritatie.
Ja.
Dus ik hou mijn mond.
Ja.
Ik luister gewoon naar de gesprekken. Ik doe net of ik helemaal niet zit te flippen hier. En ik laat het gewoon gebeuren.
Ja.
En het ongelooflijke is, het heeft zich gewoon opgelost.
Wat dan?
Nou, we hebben gewoon koffie gekregen.
Dat was dus niet waar?
Ja, het was wel waar, maar... Eigenlijk duurt het zo lang dat je eigenlijk hebt ook wel uiteindelijk geen fooi gegeven. Maar goed,
okay,
ja maar het duurt. Kijk, uiteindelijk krijg je heus wel je koffie. En volgens mij is Oliver op een gegeven moment wat
over gaan
zeggen.
Ja, maar soms zeg je bijvoorbeeld...
Die show, dan was het Ben en Riff hadden warme chocomel besteld. Die weer, kwam dan niet en die kwam weer 20 minuten later.
Trok je ook niks van aan?
Ja, wel. Maar ik heb daar, ik heb een, hoe noem je dat, een pokerface erover gehouden.
En wat vond je daarvan?
Nou, ik vond het eigenlijk heel erg prettig, want... Ja, ik ben dan wel niet aardig, maar ik ben in ieder geval niet...
Het is natuurlijk ook helemaal niet...
Ik heb een inktzwarte ziel.
Het
maar,
is natuurlijk ook helemaal niet interessant of iemand van binnen aardig is.
Nee, totaal. Als ik maar niet soort de sfeerbederver ben. Degene die altijd begint te zeiken over iets wat er niet goed is. En het is me heel goed bevallen.
Maar ik
denk dat ik echt zo de tweede halve eeuw van mijn leven echt zo, nieuwe Guy, echt zo ga doorbrengen.
Maar Gijs, ik heb deze discussie wel eens met mensen over Amerikaanse bediening. Dan zeggen ze van, ja, en dan doen ze zo overdreven en vragen, how are you today? Maar ze meenen het niet. Ja. Denk, who fucking cares?
Ja. Fake it till you make it.
Ja,
ja.
Het is toch gewoon heerlijk dat in plaats van, dat je geconfronteerd...
My dear boy, can't you just act it?
Yes, exactly, precies. Ja.
Nee, dus dat is gewoon... Ik wil geen irritatie-eigenaar meer zijn. En ik word ik ga nu voor de gezellige bompa.
Alleen het probleem is, Gijs, ik wil je niet helemaal... Ja, ik wil dit streven natuurlijk niet in de kiem smoren. Maar het punt is, jij bent de enige die überhaupt de irritatie heeft. De rest aan de tafel heeft de irritatie al niet.
Nee.
Dus als jij zegt de irritatie-eigenaar, dan suggereert dat er iemand wel de irritatie...
Ik moet zeggen, Ten, op een gegeven moment begon er wel degelijk...
rumoer te ontstaan.
Kijk, Olivia is ook nog eens een keiharde horeca professional. Ja. Dus behalve dat ze, denk ik, een aardiger iemand is dan ik, heeft ze ook heus wel een radar voor dat het allemaal niet goed. Dus op een gegeven moment ontstond er wel irritatie. En zeker toen die warme chocomel zoveel later kwam, was er echt wel diepe irritatie. Maar ik ben daar gewoon, ik heb daar part nog deel aan gehad. En dat vond ik hier, ik vond het heerlijk om te aan. Het is een beetje wat je wel eens hebt als je in de trein zit.
Ja.
Of in een restaurant. En iemand zit met een krijzende baby.
Ja.
Dat je denkt, oh wat heerlijk dat ik dat nu niet ben met die krijzende baby.
In plaats van
dat je denkt,
wat krijst die baby?
Ja, je hebt eigenlijk meer plezier dan last van die krijzende baby. Omdat je zo dat gevoel hebt van, ik hoef hier nu helemaal geen zorgen over te hebben. Had ik nu met die irritatie.
Maar ik ken het ook, omdat het is ook een beetje een soort sociaal experiment. En een psychologisch experiment.
Ja. En een mindfuck.
Ja, en ik heb dat volgens mij ook wel eens. En het is ook mindfulness.
Ja, ook mindfulness. Mindfulness, mindfuck.
Mindfulness, mindfuck. Misschien is dat ons nieuwe vorm.
De mindfulness, mindfuck. Ja.
Mindfulness, mindfuck met Teun en Gijs.
Maar ik heb het ook. Dat denk ik van, oh, ik doe dat nu niet. Weet je wel, ik doe het. En dat het dan een keer lukt. Maar ja, dan elke keer is het weer een nieuwe struggle, moet ik je wel zeggen.
Maar misschien als je maar lang genoeg struggelt, dat je het inmasseert.
Ja.
Dat het erin slijt. We zullen zien. Ik ben trouwens, mocht François de Waal nog leven, dit horen of hiervan op de hoogte gebracht willen worden. Kijk, Bram van Splint hebben we natuurlijk wel uitputtend kunnen volgen tot en met zijn gecanceldheid aan toe enzovoorts inmiddels.
Hij was ook wel gewoon de ontdekker van de peppers, hè, in Nederland.
Ja. En van Iggy Pop en weet ik veel wat.
Echt, want hij hing altijd met die jongens en zo.
Ja, hij en hoe heet die tatoeërende baard ook alweer?
Oh.
Henk Schiffmacher. Ja. Die mocht dan toch altijd de Peppers tatoeëren?
Ja.
Dan ging Bram van Splunteren weer filmen hoe Henk Schiffmacher de Peppers mocht tatoeëren.
Ja. Ja.
Anyway, maar goed, als François de Waal even zou willen laten horen of het hem gelukt is om blijvend een aardig mens te worden.
En of hij dan ook zijn excuses aan mijn vader wil aanbieden.
Ja, zou we dat zeer op prijs stellen.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Gijs?
Ja, Teun.
Vorige week vroeg Odido ons hoe wij als mannen van middelbare leeftijd, dat zijn we nou eenmaal,
een beetje maar bij de naam noemen.
Ja, met de digitale ontwikkelingen omgaan die elkaar in zo'n rap tempo opvolgen.
Ja.
En vandaag werpen de mensen van Odido, dat zijn echte denkers, Gijs, weer een interessant en belangrijk onderwerp op.
Ja, het is zo, Teun, en het is een onderwerp wat vaak besproken wordt, maar wat toch blijvend in de aandacht moet blijven wat mij betreft.
Ja.
Dat je eigenlijk als moderne mens, levend voor een groot deel op de sociale media, dat je op een of andere manier je hele gevoel van zelfbevestiging en zelfvertrouwen laat afhangen van alle likes, alle hartjes. In jouw geval, Teun, alle vlammetjes. Hè? Je bent een sukker voor de vlammetjes.
I love
die,
the vlammetjes.
Die je de hele tijd toegeworpen krijgt. En waarvan je wel eens het gevoel krijgt van, nou, het is lekker.
Ja.
Het is heerlijk om dat te krijgen. Maar is dit wel echte bevestiging? Is dit wel de bevestiging waar je eigenlijk naar op zoek moet in je leven?
Ja,
of is het een soort kortstondige verslaving die de hele tijd bevredigd wordt?
Want Gijs, het is bevestiging van mensen die je eigenlijk voor het grote helemaal niet kent.
Nee.
En het kan ook dat je denkt van, nou, nu heb ik zoveel vlammetjes. Nou, dan wil ik morgen nog meer en nog meer. En als het dan teruggaat, dan kan opeens je hele zelfbeeld instorten.
Ja, en wat ik me ook wel eens afvraag, Teun. Ja. Kijk, wij zijn een soort, ik heb het er veel over, een soort versteende dinosaurus. Ja. Worden ze langzamerhand. Een soort
fossielen.
Fossielen,
ja.
Waar amper meer beweging zit. En wij hebben een groot deel van ons jonge leven nog doorgebracht. Toen bestonden die hele sociale media nog niet eens. En toen kenden we dit soort bevestigingen nog niet eens. Als je nu in deze tijd 10, 11, 12 jaar bent,
dan ben je een digital native.
Dan ben je een digital native. En betekent dat je hele leven eigenlijk geleefd hebt met dit soort oppervlakkige bevestiging via die likes. En ik vind dat best wel zorgelijk, hè?
Ja, en ik heb begrepen, Gijs, dat dit ook kan leiden, en dat ook voor een groot deel gebeurt, tot eenzaamheid onder jongeren.
Nou, dat snijd je toch door de ziel.
Dat snijd je door de ziel. Ja.
En Teun, Odido steunt dus ontzettend veel initiatieven om de mentale gezondheid van jongeren te bevorderen.
Nou, dat lijkt me ontzettend belangrijk. Als je daar nou in geïnteresseerd bent, ga dan naar odido.nl/antwoorden.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Gijs,
Treintje.
Als vader wil je natuurlijk er bovenop zitten. Je wil alles in de gaten houden. Je wilt precies weten wie wat wanneer doet.
Ja.
Maar het lukt me gewoon niet. En ik krijg daar voortdurend verwijten over. Dus dan is het opeens, weet ik wat, maandag. En dan zeg ik, hé, ga je weg? Ja, ik ga toch nu schaatsen? Of, ja. Ja, ik ga nu toch zwemmen? En dan denk ik, oh ja, god, ja, het was ook zo. Ik weet dat dat... Of ik had toch nu een afspraak met die en die? Dan ben ik dat vergeten. En dan wordt er gezegd, jij weet ook niks van onze levens.
Ja, ja. Een laag verwijt vind ik dat.
Een laag verwijt. En dan zeg ik bijvoorbeeld van, nou... op dinsdag van morgenavond ben ik er niet, want dan ga ik met Barend eten.
Ja.
En dan is het woensdag en dan zeg ik, nou jongens, ik ga. Waar ga je heen?
Oh, ja. Jeetje.
En dan zeg ik, nou ja, hè?
Ik ging met Barend eten.
Ja, maar wat moet jij, vind je nou dat je dit allemaal...
Nou, even praktisch zijn. Hoe zit het met de gemeenschappelijke agenda bij jullie thuis? Wordt die gevoerd?
Nou, Nathalie en ik voeren een gemeenschappelijke agenda.
Ja, we hebben de kinderen apart nog deel aan.
Ja, en daar staat wel soms in van... weet ik wat, orto of zo, weet je, afspraak bij de orto.
Ja.
Maar ik geloof niet dat bijvoorbeeld de wekelijkse schaatsles bijvoorbeeld...
Of... Dat die in een gezamenlijke agenda staat.
Nee.
Jouw kleurenblindheid moet je ook wel parten spelen met de gezamenlijke agenda. Omdat het is één groot feest van kleurtjes.
Ja, maar je moet toch alles bekijken sowieso, anders...
Ja, zeker. Maar het is maar de gemeenschappelijke agenda. Het is bij mij wel een feest van kleurtjes. Ja, nee. Als in schaatsles. Oranje is van Aaf, geel is van mij, lichtblauw is van ons samen.
Die kleuren zijn wel heel verschillend.
Oké, die kan je onderscheiden.
Het is meer in licht en donker.
Ja, ik vind dat je eigenlijk, Teun...
Alles erin moet zetten.
Sowieso, maar dat jij ook wel op dubbele achterstand staat. Net zoals ik trouwens. Ja. Omdat je en oud bent en man.
Ja.
Ja, en ik wil helemaal niet seksistisch zijn... Of,
maar je zegt eigenlijk, je zegt nu iets, of mag dat ook niet, dat je iets positiefs over vrouwen zegt, van die onthouden de afspraken.
Ik neem
wel
aan dat dat ook seksistisch is, want
er is onderscheid.
Ja. En als ik nu iets positiefs over vrouwen zeg, zou ik ook iets negatiefs over vrouwen mogen zeggen. Van vrouwen, vrouwen
ik denk
kunnen
dat we het
niet inparkeren. Ja, ik zie het zweetje uitbreken.
Ja.
En dat mag dan ook niet.
Nee.
Dus je mag geen onderscheid maken.
Mensen. Dus eigenlijk zijn we oude. En ageism.
Ja, maar
ook...
goed, ik vind dus... Ik wil hier dus toch...
onderscheid
maken. In de beschermde omgeving van onze podcast...
Ja.
Zou ik dan in dit geval toch nederig willen vragen... of ik hier het man-vrouw onderscheid wil maken. En dat wij,
maar dat vraag je nu aan een oude man.
Mannen?
Ja.
Ja, wie moet ik het anders vragen? Ja, Lennart zit hier. Omdat hij is jonger, maar in zijn wezen ook een oude man.
Ja.
Aan wie moeten we het dan vragen? Maar ik zou toch... Ja, ik denk toch... Ja, ik heb hier al zoveel discussies over gevoerd.
Okay.
Van, ja, als man schiet je hier in tekort.
Ja.
Om met Huub van der Lubbe te spreken. Ik heb het geprobeerd, gedaan wat ik kan, maar alles gaat verkeerd. Ik ben ook maar een man.
Echt een tekst totaal niet van deze tijd.
Totaal uit de tijd.
Ja.
En tegelijkertijd, ja, net zoals Shakespeare, ook totaal uit de tijd. Maar toch zit er af en toe een kern van waarheid in.
Ja.
Willen we het niet of kunnen we het niet?
Ja, en dat willen is ook kunnen.
Willen is ook kunnen.
Ja, oké, maar goed, ja. Maar ik zie het dan... het zou goed zijn, bijvoorbeeld Nathalie die heeft dan af en toe afspraken in de toekomst... maar waarvan ze niet weet zeker of het doorgaat. Ik zet dat soort afspraken altijd onder voorbehoud in de agenda.
OV?
Nou, maar dan zeg ik... ik zeg dan misschien...
Oké,
okay. Misschien drie dagen
eten met Barend.
Ja, of misschien 3 dagen weg, of weet ik wat. Dan weet ik in ieder geval dat mensen niet in die 3 dagen iets plannen. En als het dan
eruit kan... Haal weer uit.
Maar Nathalie zei dat hem, ik weet nog niet of het doorgaat. Dus ik zet het niet in de agenda. Ik zet het er nou wel in, anders komen we straks in een conflict.
Ja.
Dus, maar dat staat misschien los hiervan. Maar dan nog, Gijs... ik denk ervan, er zijn activiteiten... Ik word er ook van, bijvoorbeeld dan hebben ze een toets gemaakt. Dan zeg ik, hoe ging je aardrijkskunde toets? Het was niet aardrijkskunde, het was Grieks.
Ja, of AK, zoals aardrijkskunde bij mij genoemd
AK,
wordt.
Ja,
om een van de reden.
Ja. Maar de moeder weet dat allemaal. Die weet het is vandaag Grieks.
Ja, maar ja, wat bij mij bijna pathologisch is...
Ja.
Is dat wat ik echt, kan je zeggen, wat ik ontbeer, wat mij ontbeert...
Ja, ik zou het tweede zeggen.
Ja,
ik
bedoel, snap wat je wil. Je wil het eerste zeggen, maar je denkt dat het tweede zou moeten zijn.
Ja, ja, ja.
Nou, wat ik helemaal niet heb, is de gave om een soort agendaoverzicht in mijn hoofd te maken. Ja. Dus dat wat ik op mijn computer heb,
ja,
om dat in mijn hoofd te zien. Dus ik ben ook zo goed in het maken van dubbele afspraken, die ik allebei heel erg in mijn hoofd heb zitten. Dus ik kan bijvoorbeeld een week lang zeggen van, ja, maandag ga ik naar dat concert. En ja, maandag komen
ja, allebei. Het zegt
Toby en Riksje eten. Ja. Ja, en dan is het... Met een toeterix. En dan is het maandag 7 uur. En denk ik,
oh, allebei.
Hè? Dat was allebei op hetzelfde moment. Hoe heb ik dat nou niet kunnen weten? Dus dat is een soort een hele erge ziekte.
Ja.
Nare ziekte voor mij.
Het is echt zielig voor jou.
Zielig voor mij.
Ja.
Maar daar hoort dus bij een soort... Ja, soort koppige onwilligheid om gewoon heel secuur, en daar hoor ik bij jou nu een ander geluid, heel secuur alles in mijn agenda te zetten. Ik heb dat ook met boodschappenlijstjes. Ja. Ik vergeet altijd 1 of 2 dingen bij het boodschappen doen, maar ik weiger om boodschappenlijstjes te maken.
Ja.
En zo heb ik ook een soort weigerachtigheid om alles de hele tijd in mijn agenda te
zetten. Ik wil heel even nog, want ik moest opeens, toen je net zo praatte over het overzicht van de agenda, moest ik heel even aan Augustinus denken. Dus ik wil het toch even met je delen.
Ja.
Want die zei eigenlijk, de wereld is geschapen met ruimte en tijd.
Ja.
Dus wij ervaren die tijd, maar God overziet alles in één moment. Dus die overziet, dus die heeft helemaal geen, niet van toen was dat en toen was dat. Al die tijd is samen één groot spektakel. Dat hij gewoon in één keer zo ziet. Nou, dat zou natuurlijk heel handig zijn voor jou.
Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ja,
ja,
om dingen te gaan vragen die God kan. Ja.
Ja, ja.
Maar dus, voor hem is dit dus ook helemaal niet een soort heel langslepende affaire. Zou ik maar zeggen, vanaf ontstaan, het scheppen van de wereld tot nu is gewoon één moment.
Ja, ja. En dan zeggen ze, ik weet niet waarom ze dat dan altijd zo zeggen, maar dan zeggen ze altijd 1 ondeelbaar moment. Dat zeggen ze dan altijd, toch? 1 ondeelbaar moment.
Ja,
ja,
dat is eigenlijk het tegenovergestelde wat Arie van der Heijden doet.
Ja.
Met het hoe heet het? Het leven in de breedte.
Leven in de breedte.
Je dat, juist dat hele moment, dat ene moment eindeloos uitrekt. Of het is juist eigenlijk hetzelfde.
Het is wel, in allebei zie ik geen dood eigenlijk.
Nee, en in allebei zie je dat één moment alles is.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En alles één moment.
En alles één moment.
Ja. Maar goed, er zit ook nog een dubbele moraal in. Want daarom had ik gezegd van, waar ga ik vanavond heen?
Ja.
Dat ze dat niet wisten.
Ja.
Dus ze verwachten wel van de vaderfiguur. Die moet dat allemaal weten.
In casu jij.
Ja, in casu ik. Daarbij gaan ze er eigenlijk al van uit dat ik het niet weet. Schoppen ze me tegen de schenen omdat ik het niet weet.
Ja.
Maar als ik dan een keer wat ga doen...
Hey, en Teun, is er ook niet een soort berusting inmiddels over dat je het allemaal niet weet? Dat bij mij thuis is die inmiddels wel... Misschien wordt het pro forma nog een beetje om gelachen, maar...
Meer ook om mij gewoon weer even te pakken te kunnen nemen. Meer gewoon een leuke excuus.
Een reden om je gewoon weer even uit te kunnen lachen, maar zonder dat het nog echt gevoeld wordt. Je hebt toch ook zo'n soort meme, een soort hele oude meme, dat dingen die kinderen allemaal aan hun moeder vragen van, waar is de bal, waar is mijn trainingspark, waar zijn mijn schoolspullen, nou, waar is alles?
Ja.
En dan aan de vader vragen ze, where's mommy?
Where's mommy? Ja,
dat is het ook een beetje natuurlijk. Ja. Dat ze ook wel weten van, daar hoeven we toch niet bij
maar
hem voor te zijn.
Maar ik weet dat jouw eigen vrouw heeft ooit een heel stuk geschreven over
een schrijnend stuk, aanklacht.
Ja,
is jouw keuze.
Dat het eigenlijk, dus als het over de taakverdeling gaat tussen man en vrouw, dus natuurlijk, je kan wel zeggen, nou, ik kook, jij doet de afwas. Maar uiteindelijk gaat het over de, hoe noemen ze het nou? De
mental load.
Mental load, de emotionele belasting.
Ja,
ja, en daar schieten we toch nog steeds
tekort. Daar schieten we absoluut tekort. En daar zou je eigenlijk kunnen zeggen, als dus God, zal maar zeggen, het hele verloop van in dat ene moment, zou je ook zeggen dat het hele feminisme eigenlijk ongeveer wel tot deze speldenknop teruggebracht zou kunnen
en het
worden.
Is, maar geloof jij erin dat dit komt door wezenlijke verschillen tussen man en vrouw? Of zouden we het dus best kunnen leren? Als we misschien vanaf jongs af aan ook anders worden opgevoed.
Ja, ik vind toch dat ik hier de positie van de man moet verdedigen.
Ja.
We zijn nou toch eenmaal team man.
Ja.
En dan zeg ik, wij kunnen niet beter.
Want hoe...
Het is gewoon een biologisch defect.
Dus jouw zoon wordt ook al niet opgevoed in mental load.
Ik denk dat ze daar allemaal even erg in opgevoed worden, mijn dochters en mijn zoons. Maar ik merk wel al dat mijn dochters daar gewoon een natuurlijker aanleg voor hebben. Ja, ik begrijp. Nu op zulk glad ijs. Ik voel me er bijna doorheen zakken.
Okay.
Maar ja, weten wanneer dansles is.
Ja. we kunnen laten we dus maar gewoon concluderen, het is gewoon niet anders.
Dit is de stem van de elite.
Hallo jongens.
Hallo mam.
Hallo Hanneke.
Zo,
ik hoorde dat je gisteren een enorme pan soep aan het maken was.
Ja, ik ben echt een hysterische pan. Daar heb ik ook alweer spijt van.
Waarom?
Uren aan. Nou, ik dacht, ik ga voor Nancy, mijn schoonzus.
Ja.
Dus de vrouw van Ruud. En die zit een beetje slecht in haar vel deze dagen, deze maanden. En toen die heb ik al een tijdje niet gezien. Toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik ga een heerlijke soep maken waar ik een bepaald recept van heb. En die ga ik in een bak doen en aan haar deur hangen. En dan app ik er dat er een bak soep aan haar deur hangt. En toen had ik dat allemaal gemaakt en het is echt genoeg voor... Ja, voor een voedselbank. En toen dacht ik, ja, maar Ruud bijvoorbeeld lust helemaal die soep niet.
Nee, Ruud lust geen drijvende groenten.
Die lust geen drijvende groenten. Die lust eigenlijk alleen maar een spaghetti schotel, geloof ik.
Ja, en die soep van oma, dus, lust hij die? Die tomatensoep, die jij ook altijd maakt?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Er zitten op zich geen drijvende groenten, want het is meer een soort smurrie.
Geblenderd.
Geblenderd.
Ja, en deze soep is eigenlijk ook heel dik en niks drijft hoor. Maar het is eigenlijk meer een maaltijd dan soep.
Dan heb je toch kans bij Ruud, denk ik, dat hij het lust wellicht.
Ja, nou ja, in ieder geval zat ik in die pan soep te kijken net. En toen kreeg ik de rekening van mijn garage er dwars doorheen van 3.500 euro. Voor uitdeuken, APK, dit en dat. En toen
uitdeuken moet je nooit laten doen.
Ja, het was zo beschadigd dat er een hele nieuwe deur in moest.
Oh.
Daar kon je eigenlijk niet mee rond blijven rijden, vond ik.
Niet waardig.
Maar ja, dus ik raakte in een hele kleine dip.
Het ging van kwaad tot erger.
Van kwaad tot erger, van soep tot rekening.
Ja, ja.
Tot deuk.
Dus dat eigenlijk begon als een soort hele positieve actie om de mensheid te helpen
actie.
Met soep.
Ja, ja.
Eindigde eigenlijk in dat je mistroostig in die soep zat te kijken.
Ik denk dat je toch die soep moet brengen.
En dat ik, anders weet ik niet wat ik ermee moet. En dat ik ook dacht, wat is de zin van mijn leven? Daar kwam het eigenlijk op uit.
Ja.
Dus het was een beetje een rare
Van soep tot deuk tot wat is de zin van mijn leven?
Ja, maar dat is wel hoe die dingen gaan, het, hè?
Ja.
Ja. Ja, dat is wel de glijbaan naar beneden.
Maar kijk, als ik denk over die vraag van wat is de zin van mijn leven... Volgens mij is het de zaak eigenlijk dat je die vraag gewoon niet moet stellen.
Ja.
Dus je moet je zo bezighouden dat je niet aan die vraag toekomt.
Je moet eigenlijk nooit vragen stellen waar geen antwoord op mogelijk is.
Nee, de zin van het leven is wel echt de oervraag waar geen antwoord op mogelijk is.
Nee. En die eigenlijk alleen maar verliezers kent, hè?
Deze vraag kent alleen verliezers. Ja.
Ja.
Deze vraag kent alleen verliezers, ja.
Ja, dus in zo'n, we hebben het daar wel
eens
over...
Dus die skippen we.
Ja.
Heb je het erover gehad?
Nou, dat is in zo'n interview van Volker Obbema... die alsmaar over de zin van het leven... Zei iemand ooit, de zin van het leven is de zin in het leven. Wat misschien ook niet helemaal zo is, maar kan je nog een beetje... In ieder geval op het moment dat je geen zin in het leven hebt...
Ja,
wat dus overduidelijk aan de hand is... valt ineens de zin van het leven heel zwaar,
dus dat is
zwaar op je schouders.
Het is eigenlijk een heel moeilijk antwoord dan... als je zegt de zin van het leven, zin in het leven. Want als je inderdaad dan even de zin in het leven niet hebt...
Dan verdwijnt meteen de zin van het leven.
Ja.
Ja, ze gaan hand in hand.
Ja.
Ja, maar het is maar net zo lang als het breed is, hè. Zin kan je maken.
Ja.
Dan maak je maar zin.
Ja, en als het leven geen zin heeft, dan maakt het maar zin. Dat is van Gumba. Hey, en hoe hier een draai aan te geven?
Dingen doen,
ja. Hmm. Nou, toevallig heb ik vandaag weinig dingen te doen. Ik heb net vergaderd en verder is het zo'n dag dat ik geld moet gaan halen om de garage te betalen.
Ja, ja.
Dat is eigenlijk de bezigheid vandaag.
En die garage heeft er ook wel echt in gehakt, hè?
Ja,
heel erg.
Hey,
je weet dat roept hele diepe angsten bij mij op, hè?
Geld.
Geldproblemen, ja. Ja.
Ja. Als je niet het comfortabele gevoel hebt dat het er gewoon is.
Ja, eigenlijk is het er. Maar ik heb het comfortabele gevoel niet.
Nee, nee.
Ja, maar goed. Ik heb zaterdag De Bezette Stad gezien. Hebben jullie die al gezien?
Nee, nog niet.
4 uur. Echt wel een fenomenale film.
Je
vind
had
ik
hem
dat.
Toch al gezien?
Ja, maar toen was ik wel in slaap gevallen.
Oké, dus je bent, nog een keer gegaan om.
Ja.
Oké.
Ja, ik was toen zo moe en hij is 4 uur lang.
Mm-hmm.
En er zit niet echt een verhaal in. Het is gewoon een soort meditatie.
Oh ja, ja, dan moet je echt wakker naartoe gaan naar dat soort films.
Dan moet je ontzettend fit zijn.
Maar
om
dan krijg je het
gaan.
Ook wel terugbetaald.
Wauw, nou.
Kan je navertellen?
Nou, het is een nogal, nou ja, Bianca Stichter heeft gewoon door heel Amsterdam alle plekken bezocht waar narigheid is gebeurd. Mm-hmm. Joden weggehaald of verzetsmensen gefusilleerd of wat dan ook. En dat heeft ze in de Atlas van de Bezette Stad al opgeschreven.
Ja.
En dat is ook een soort random boek eigenlijk. Je kan het op elke bladzij opslaan en stukjes lezen en er zit geen chronologie in. In De Bezette Stad heeft haar man, Steve McQueen, heeft eigenlijk net zulke soort beelden gemaakt, maar dan in de coronatijd. Dus nu.
Van die plekken?
Nou, niet zozeer van die plekken. Het loopt niet eens parallel. Soms loopt het even parallel en dan weer niet. Maar je komt er in een heel raar soort trance van. Van toen en nu en verschrikkelijk en het leven gaat toch door.
Hoe heet die film van je vader ook weer met die koerier op de voorkant?
Amsterdam Global Village.
Amsterdam Global Village-achtig.
Ja, hij
was,
deed
was
mij
ook
zo
meditatief.
Ja, hij deed mij sowieso. Riep Johan kwam in mijn associatie door deze film.
Snap ik, denk ik. Ja.
Dus,
denk ik.
Maar dan het bijzondere is eigenlijk geen verhaal. Maar eigenlijk ook weer wel. Snap je?
Ja. Ja. Ja.
Je moet het verhaal helemaal zelf maken.
Ja.
Dat is het mooie ervan. Wat wel georchestreerd is. Maar je bent zelf heel hard aan het werk om die geschiedenis aan het heden te verbinden.
Ja.
En prachtig gemaakt. Ik vond het zo'n mooie film.
Nou, dat is een goede tip. Hey, en mam, vandaag over een week bellen we je op en dan ben ik jarig. Dus het is natuurlijk een problematische dag voor ons samen geworden eigenlijk.
Ja.
Ik kan me dat eigenlijk uit mijn jeugd niet herinneren. Maar ja, in mijn volwassen leven herinner ik het me eigenlijk altijd als een soort dag om dat we op moeten passen. Hoe zullen we dat aanvliegen dit jaar?
Nou ja, jij moet gewoon 's avonds werken.
Ja.
Dus het moment dat ik, want ik vind het altijd een beetje mijn verjaardag ook. Hè, dat is het probleem.
Ja.
Nou, het is eigenlijk helemaal nooit een probleem, vind ik hoor.
Oké, nou dat is
jij.
Ik maak er een probleem van.
Jij maakt er een probleem van. Ik maak altijd ik had nu voor dit jaar een geweldig plan. Maar gelukkig heb ik dat overlegd met je vrouw.
Ja.
En die keek mij aan, die zei, ik zou het niet doen, Bassie. Ik zou het niet doen. Dus, maar ik zit daar verder helemaal niet mee, hoor.
Oh, heel
goed.
Fijn. Nou, dat is dan hartstikke goed. Jouw verjaardag gaan we uitgebreid vieren. Dan slaan we mijn verjaardag een keertje over.
Maar we bellen dus wel echt.
We bellen dus wel. Dus dat is
op
wel,
jouw verjaardag.
Ja, dat is wel heet van de naald dan.
Ja, het is ontzettend heet van de naald. Ja, goed, jij moet werken die dag. En de dag daarna gaan we even met het kerngezin eten.
Ja, nou, dat is iets waar ik zeer naar uitkijk. Hey, en mam, je existentiële crisis. Kan ik nog iets voor je doen?
Nou, zijn en overleven.
Oké.
Zijn en overleven.
Zijn en overleven, dat lijkt mij het belangrijkste.
En er het beste van maken.
Ja, schat.
Oké.
Laten we dat doen.
Nou, dan wens ik je veel sterkte.
En sowieso, jullie ook, jij ook. Tot veel plezier week. Met al je programma's en je carrières en alles.
Nou, dank je. Leuk om te horen.
Ja. Love you.
Doeg.
Dag. Dag.
Nou, dat is een hartverwarmende opsteker.
Ja.
Ja, op naar de volgende week.
Maar ja, als je in een existentiële crisis zit, Gijs, dan zit je daar ook gewoon in.
Ja.
Dan helpt ook heel weinig.
Ja, dan kan je ook niet ineens even tijdelijk uit die existentiële crisis hoppen.
Ja.
Ja. Ja, ik voel me daar dan toch altijd verantwoordelijk voor.
Ja.
Dat is misschien iets wat ik af moet leren.
Ja, nou ja, kijk, misschien zien we hier toch een parallel met, hoe noem jij dat, de irritatie-eigenaar?
Ja.
Dat je misschien ook niet meer de verantwoordelijkheidseigenaar hoeft te zijn.
Ja. Ja. Ja, er zijn allemaal dingen waar je van op een gegeven moment geen eigenaar meer van
misschien is dat,
van moet zijn.
Maar misschien is dat opeens wonder wel, als je eenmaal 50 geworden bent, dat je denkt van, oké, ik laat nu ook bepaalde ballast gewoon achter me.
En in hoeverre moet je nog eigenaar zijn van dingen van je eigen kinderen?
Nou, ja, dat is een goeie. Omdat je ziet hier, maar ik bedoel, dat zie je gewoon met als je als volwassen man ouders hebt,
ja.
Dat ouders toch bezorgd zijn over hun kinderen, ook als ze heel oud zijn tips willen geven of dingen waarvan je zelf denkt, zo slecht gaat het allemaal niet.
Ja.
En dan denk je dus van, nou ja, misschien moet ik dat dus op een gegeven moment, zeker als de kinderen volwassen zijn, op een gegeven moment moet je dat natuurlijk toch meer loslaten of de keuzes respecteren. Maar ik denk dat gewoon misschien wel in alle ouders gewoon een diep gewortelde wens is dat het natuurlijk goed gaat met die kinderen en dat kan gepaard gaan met zorgen.
Ja, nou, ik denk eigenlijk dat de loyaliteit van de kinderen aan de ouders nog veel groter is dan die van de ouders aan de kinderen.
Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
Ja. Dat misschien de... Ja, loyaliteit is natuurlijk weer iets anders dan de wens dat het goed gaat.
Ja. Maar hoe bedoel je dat dan?
Nou, dat kinderen misschien wel drukker zijn met zich zo te schikken. Zodat ouder wil je dat kinderen het naar hun zin hebben. Maar wil je misschien wel dat bijna op jouw manier aan ze opleggen?
Ja, omdat jij denkt, ik heb het toch allemaal meegemaakt. Ik weet hoe
ik
het is.
Ik weet het. Ja. Je bent mijn kind. Maar dat kinderen eigenlijk nog meer bezig zijn met zich altijd zo te schikken en zo te gedragen. Dat ze het de ouders hopelijk naar de zin maken.
Wat dan?
En misschien ook wel bijvoorbeeld meer geraakt zijn door een verwijt of een...
Nu snap ik je beter,
Dus dan gaat het echt over een soort loyaliteit als in een soort gedienstig willen zijn.
Ja, maar ook gewoon dat je dus de goedkeuring wil van je ouders.
Ja,
en dat
precies.
En dat je gezien wil worden en...
En dat afkeuring heel overdreven zwaar valt.
Ja.
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 En daar kom je dus tragisch genoeg eigenlijk niet vanaf.
Nee.
Zelfs misschien niet als
ze
dood
zijn.
Ja.
Nee, was het maar zo'n feest. Ja.
Ja. Teun en Gijs vertellen alles.
Nou Teun.
Nou Gijs.
Dat was leuk om even met elkaar bijgepraat te hebben.
Ja, heel leuk.
Ja,
de tijd niet gesproken.
Nee.
Ja. Ja, ik weet niet. Ik, het is op een of andere manier, Gijs, ik ben een beetje uit lood geslagen.
Ja, dat hoort er
heb
ook
je
bij.
Dat ook?
Ja.
Ja.
Ja, het is een podcast over het leven.
Ja,
ja.
Dat is ook. Dus soms is het. Dat ga ik ook niet allemaal. Maar goed, dat heb ik nu een beetje. En ik weet niet of we daar nu in de laatste minuten nog uitkomen.
Nee, waarom zouden we ook?
Waarom zouden we ook?
Ik had vorige week een Beatles tip van de Traveling Wilburys.
Ja, ja.
Ik wou nog even door over de Traveling Wilburys. Wat een weergaloos samengestelde band trouwens.
Ja.
Zoals George Harrison ook ooit zei. We hebben de beste tekstschrijver uit de popmuziek. En Bob Dylan. En de beste zanger uit de popmuziek. Roy Orbison. En we kunnen allemaal een gitaar vasthouden. Dus wat kan er misgaan?
Ja.
Dit is geparafraseerd trouwens.
Ja.
Maar iets in die trant heeft...
Vind jij Roy Orbison de beste zanger?
Nou, ik vind Roy Orbison niet... Is niet mijn favoriete zanger zelf. Maar ik snap wel wat hij ermee bedoelt. Als in dat hij natuurlijk wel een soort magische stem heeft waarmee hij alle kanten op kan. En hij gaf die.
Hij kan alles met zijn stem.
Hij kan alles met zijn stem. Dat gekke hoge en dat soort geterg, dat soort smekende.
Maar het zit ergens wel in het spectrum van tussen heel mooi en een beetje onprettig.
Ja, en heel kitscherig ook. En dan had hij.
Maar stel je voor dat hij een beste zanger zou meedoen. En van ja, en ik zing nu Kedengedeng. Ja, sorry.
Dat hij dan Kedengedeng zou moeten zingen.
Ja.
Ja, ja, dat zou kunnen.
Ja.
Ja. Nou, dat kan hij wel goed aan.
Ja.
Hij gaf die eerste plaat van Traveling Wilburys wel een soort kleur met dat hoge gezin.
Ook omdat zijn eigen nummer toen ook volgens mij tegelijk de hitparades bestormde.
Ja, dat was dat.
Everybody. Oh, nee, nee, dat is natuurlijk.
Dat was. Ook met dat hoge gezin.
Is dat I'm So Tired of Being Lonely? Dat is juist.
Dat is van de Traveling Wilburys, maar hij had toen ook in die tijd zelf.
Ja, ja, god, ja. Oh, nou ja, dit is dus 50 plus.
Was dat niet Pretty Woman? Dat is
ja,
ouder,
Pretty
toch?
Woman, ja.
Maar wel Pretty
Woman.
Woman,
ja.
Oké.
Ja, heel goed, ja. Goed, ik heb je helemaal van je verhaal afgehaald.
Ja, nou, hij ging dus dood vlak na die eerste plaat van de Traveling Wilburys. Eigenlijk had hij een soort nieuw hoogtepunt bereikt en stierf toen meteen.
Ja.
En toen was hij dus 52. Ja, wij dachten dat hij stok oud was, maar hij bleek piepjong te zijn. En toen hebben de Traveling Wilburys nog een plaat gemaakt. Volume 3 geheten. Haha, grappig genoeg.
Oh, dat zou weer George hebben bedacht.
Humor. Ja,
kwam er toen een andere zanger bij?
Nee, toen zijn ze met z'n vieren doorgegaan. Maar het goede is dat het is een goede plaat, maar hij is wel echt een niveau minder dan die eerste. Minder geïnspireerd. En misschien Mrs. Roy Orbison ook wel. Maar ik vind het openingsnummer zo fantastisch. En het grappige is dat George Harrison toen eigenlijk het procedé heeft herhaald wat hij bij While My Guitar Gently Weeps ook heeft gedaan. Omdat hij, ik weet niet of het zijn nummer was, maar hij had dat nummer geschreven. En toen dacht hij van ja, ik kan nu oeverloos gaan studeren om hier soort de goede vette gitaarsolo bij te spelen. Maar ik kan ook mijn buurman vragen en die doet dat in een half uurtje en dan staat het erop.
Eric Clapton?
Gary Moore.
Oh, Gary Moore.
Dus heeft hij Gary Moore gevraagd om de gitaarsolo. En die heeft inderdaad zo'n hele ronkende vette gitaarsolo bij. Nou, en dat is dus wel, ik bedoel, ik heb veel te klagen over George, maar dat vind ik wel leuk.
Ja.
Dat hij gewoon dan zo'n nummer heeft dat hij zegt van ja, die kan daar echt beter een gitaarsolo bij spelen dan ik. Zoals Eric Clapton dat While My Guitar Gently Weeps heeft gedaan. En Gary Moore op het openingsnummer van de tweede plaats van de Traveling Wilburys. She's My Baby.
Maar die dat is een heel fijn nummer is dat trouwens.
Ja, het is heerlijk.
Ja, maar die Gary Moore trouwens, die had ook opeens zo'n.
Ja, die ging toen een bluesplaat maken.
Ja.
En met Albert King, dat duet en zo.
Maar had ook
Still
dat verschrikkelijke nummer. Ja.
Still Got the Blues.
Ja, dat was
wat André Hazes ook nog gecoverd heeft.
Oh ja?
Ja,
oh,
want ja, André Hazes heeft toen ook een bluesplaat
André
gemaakt.
André Hazes dacht toen, dat was in die tijd van dat die film over hem uitkwam, dat hij ook echt een bluesartiest was.
Ja, toen droeg hij ook altijd, toen verwarde hij ook de Blues Brothers met blues. Want zij hem eigenlijk meer soul zongen.
Ja,
en dan had hij ook altijd zo'n Blues Brothers hoed en zo'n zonnebril.
Is ook wel een beetje ja, hij werd ook wel een beetje op het verkeerde been gezet door de Blues Brothers.
Zeker door hun naam. Maar ik moet zeggen dat die bluesplaat van André Hazes best wel oké is.
Okay.
Nou, best wel geinige plaat. Maar goed, dit was Gary Moore.
Ja.
Die gitaar speelt bij de Traveling Wilburys in het nummer She's My Baby.
Gijs.
Teun.
Deze achtbaan werd u aangeboden door jou en mij.
Zeker.
Guusje de Vries, Lennart van den Burg.
Ja.
Muzikale omlijsting.
Janne Kees Groenteman.
Vocale Kiki Jaski.
Ja.
Wilt u adverteren? Nou, ga dan naar de website.
Meervandit.nl.
Meervandit.nl. Daar staat een hele grote button. Ja, meer heb ik eigenlijk niet te zeggen.
Teun en Gijs.
Meer van dit.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.